Kanto 3, hoofdstuk 2. Terugdenken aan Krishna. Shuka zei: De grote toegewijde Uddhava, ondervraagd door Vidura over wat aangaande de meest dierbare kon worden gezegd, moest terugdenken aan de Heer en kon niet direct antwoorden omdat hij overweldigd werd door emoties. Hij was iemand die in zijn kindertijd op 5-jarige leeftijd door zijn moeder aan het ontbijt geroepen er niets van wilde weten omdat hij was opgegaan in een spel van dienstbaarheid aan Heer Krishna. Hoe zou een dergelijke dienstbaarheid van Uddhava in de loop van de jaren nu minder kunnen worden? Toen hem dus enkel maar gevraagd werd over hem te vertellen, schoot hem zich alles van de Heer zijn lotusvoeten te binnen. Voor een ogenblik viel hij geheel stil als gevolg van de nectar van de voeten van de Heer. Sterk als hij was en goed gerijpt in de verbondenheid van de toewijding, raakte hij volledig in beslag genomen door het geluk van die uitnemendheid. Ieder deel van zijn lichaam vertoonde de tekenen van bovenzinnelijke extase, en toen hem de tranen in de ogen sprongen omdat hij hem zo miste, zag Vidura dat hij het voorwerp van zijn grootste liefde had bereikt. Langzaam keerde Uddhava uit de wereld van de Heer weer terug naar de menselijke wereld, en zijn tranen wegwissend sprak hij vol gevoel tot Vidura vanuit al die herinneringen. Uddhava zei: Wat kan ik nu over ons welbevinden zeggen nu de zon van Krishna is ondergegaan en het huis van mijn familie is verzwolgen door het grote serpent van het verleden? Hoe onfortuinlijk is het voor deze wereld, en in het bijzonder de Yadu-dynastie, om, samenlevend met de Heer, hem net zo min te herkennen als de vissen de maan. Zijn eigen mensen, de Sattvata's, waren onverschrokken lieden met een goede mensenkennis die zich met hem als het hoofd van de familie konden ontspannen en over hem dachten als degene die overal achterstak. De intelligentie van de zielen die zich innerlijk volledig hebben overgegeven aan de Heer, zal nooit op een dwaalspoor raken vanwege de woorden gebezigd door anderen die besmet zijn door de invloed van de verbijsterende uitwendige werkelijkheid van de Godspersoon. Hij die iedereen in de wereld zijn gedaante toonde, slaagde erin daar een einde aan te maken door zichzelf aan het zicht te onttrekken van die mensen die zonder boete leefden en er geen vrede mee hadden hem te zien. De gedaante die hij in de sterfelijke wereld toonde, leende zich perfect voor zijn spel en vermaak, waarin hij de macht van zijn magie van binnenuit, zijn yogamaya, toonde. Die gedaante leidde tot de ontdekking van zijn wonderen, zijn opperste wilde en het ultieme ornament der ornamenten, zijn voeten. Al de bewoners van de drie werelden die tijdens koning Yudhishthira's Rajasuya koningsoffer zijn alleraantrekkelijkste gedaante zagen, stonden versteld en vonden dat het vakmanschap van Brahma's universele schepping met hem aanwezig in de stoffelijke wereld was overtroffen. Door zijn lachen, speelse aard en zijdelingse blikken raakten de vrouwen van Vraja meer en meer aan hem gehecht en volgden ze hem met hun blikken, zodat ze helemaal afgeleid afwezig zaten te dromen zonder nog aan hun huishoudelijk werk toe te komen. De ongeborene die toch geboren werd, de eindeloos genadige Heer en Heerser over het spirituele en materiële bereik, verscheen ter wille van de toegewijden als de fortuinlijke, de Heer van de volheden, als Bhagavan die onder begeleiding van al zijn metgezellen als een vuur is voor al de anderen die, zoals Kamsa, levend volgens hun eigen materiële opvattingen, een plaag vormen. Het doet me pijn om te zien hoe hij, ongeboren van aard, zijn zo verbijsterende geboorte nam in de gevangenis waar Vasudeva leefde, hoe hij thuis bij Vasudeva in Vraja leefde alsof hij bang was voor de vijand om Kamsa, en hoe hij, de onbegrensd machtige, uit de stad Mathura vluchtte. Het doet me verdriet wat hij in zijn respectbetoon aan de voeten van zijn ouders zei. O moeder, o vader, in onze grote angst voor Kamsa hebben we gefaald in onze dienstverlening. Wees alstublieft tevreden over ons. Hoe kan men, als men eenmaal het stof van zijn lotusvoeten in de neus heeft. Hem nu vergeten, die met enkel het optrekken van zijn wenkbrauwen de last van de wereld de genadeslag gaf. Uwe goedheid zag toch met eigen ogen hoe tijdens Yudhishthira's koninklijke offerplechtigheid de koning van Chedi, ondanks zijn jaloezie met Krishna, de volmaaktheid bereikte, de perfectie die het hoogst begeerde doel vormt voor de yogis die dankzij hun yoga het kunnen verdragen van hem gescheiden te zijn. En zeker hebben ook anderen in de menselijke samenleving zijn hemelverblijf bereikt. Zij die als krijgsheren Krishna's zeer aangenaam ogende lotusgezicht en ogen zagen op het slagveld dat door Arjuna's pijlen werd gezuiverd. Hij is niemand minder dan de unieke opperheer van de drievoudige werkelijkheid door wiens onafhankelijkheid het hoogste geluk wordt bereikt en voor wiens voeten alle koningen vol van verlangens hun helmen buigen in aanbidding met alle toebehoren onder leiding van de eeuwige behoeders van de maatschappelijke orde. Daarom doet het ons als dienaren in zijn dienst verdriet, o Vidura, om te zien hoe hij zich voor koning Ugrasena, die afwachtend op zijn troon zat, onderwierp met de woorden: O mijn heer, alstublieft, bekijk het op deze manier. Bij wie moet ik anders mijn heil zoeken? O, wie verzekert me van een grotere genade dan hij die, ondanks het trouweloze van die demonen, die uit jaloezie haar borst vergiftigde om hem met voeden te doden, haar de positie toekende van een moeder. Ik denk dat zij, die als tegenstanders vijandigheid koesteren jegens de Heer van de Drievoudigheid, in feite grote toegewijden zijn omdat ze, verzonken in de gedachte aan de strijd met hem, hem op zijn drager Garuda konden zien aankomen met zijn chakrawapen. Geboren uit de schoot van Devaki in de gevangenis van de koning van Bhoja, verscheen de fortuinlijke op de gebeden van de schepper terwille van het welzijn van de aarde. Daarna werd hij door zijn pleegvader Nanda grootgebracht op de weidegronden waar hij uit angst voor Kamsa, tezamen met Baladeva, 11 jaar lang in het geheim verbleef op de manier waarop men een vlam beschut. Omringd door koeherdersjongens, kalveren weidend, trok de Almachtige rond langs de oevers van de Yamuna door tuinen vol van de geluiden van het getjilp van de hemelse vogels in de vele bomen aldaar. Het verlokkelijke vertoon van het spel en vermaak van zijn jeugd kon alleen worden gewaardeerd door de inwoners van Vraja, het land van Vrindavana, alwaar hij, eruitziend als een leeuwenwelpje, net als andere kinderen huilde en lachte en met verwondering geslagen was. Terwijl hij de schat aan prachtige koeien hoedde, bracht hij als de bron van het geluk de koeherdersjongens in de stemming door op zijn fluit te spelen. De grote tovenaars, die door de koning van Bhoja waren ingezet om iedere gedaante aan te nemen die ze wilden, werden, toen ze in de loop van zijn spel en vermaak ten tonele verschenen, door hem gedood die te werk ging als een kind dat met poppen speelt. Om de bewoners van Vrindavana te helpen, die in moeilijkheden verkeerden door het door hun zonen drinken van het vergif van de slang Kalia in het water van de Yamuna, onderwierp hij de aanvoerder van de reptielen. Nadat hij uit het water kwam, liet hij de koeien ervan drinken om te bewijzen dat het weer in zijn natuurlijke staat verkeerde. Verlangend de wilde van Nanda, de rijkdom van de koning van de koeherders, naar behoren te gebruiken, liet hij ze, met behulp van de Brahmanen, de koeien en het land aanbidden. Indra, boos over de belediging, liet hoogst verstoord het zwaar regelen boven Vraja. De koeherders werden toen door de genadevolle heer daartegen beschermd met de Govardhana heuvel die in zijn spel dienst deed als paraplu, o nuchtere Vidura. Tijdens de herfst schiep hij eens in de nacht helder van het maanlicht er ter vermaak van de vrouwen behagen in om als het schone aangezicht van de nacht zelve in hun midden liederen te zingen.